Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert. 99 vers 1. U zal worden voorgelezen 2 Korinthe 5 vers 1 tot en met 10. 2 Korinthe 5 vers 1 tot en met 10. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100 vers 1. Juicht aarde, juicht alom de Heer. En na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 2 Korinthe 5, de eerste 10 versen. Want wij weten dat, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspellen voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 98, vers 2, 3 en 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade en wat er verder volgt. Ondertussen is er een collecte, er zijn drie collecten, bestemd door diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik vertel u geen onwaarheden en nieuwe dingen als we samen zo een beetje vaststellen dat we eigenlijk best in een hele fijne en prettige wereld leven. Ik bedoel dit, we hebben een mooi huis wat verwarmd is. We hebben een mooi vervoermiddel waarmee we kunnen rijden, een auto. We hebben ook een mooi inkomen en ieder heeft zo op zijn eigen manier toch best een aardig leven. Als we ziek zijn, dan hebben we een ziekenhuis of een dokter. Als we hoofdpijn hebben, dan neem je wat paracetamol. En als je een gezond lichaam hebt, dan denk je vandaag alweer na over de vakantie straks, als de zomermaanden eraan komen. Je denkt aan de tuin, als het weer wat mooi weer wordt, wat het allemaal mooi zal worden. En zo zijn we allemaal druk bezig met hier, met deze dingen van de aarde. En dat vinden we allemaal geweldig belangrijk, want we zeggen soms tegen elkaar, ook in de kerk, dat het nog maar lang mag worden bestendigd. En dat het zo nog maar een heel poosje door mag gaan. Gemeente, hoe moeten we daar nou over oordelen, over dat die levensvisie, waarbij dus de aardse dingen zo'n beetje 99% van ons hele leven stempelen. Dat is wel een hele bekende levensvisie. Je vindt hem in de wereld, maar ook in de kerk. Ja, ook een dominee die kan denken dat toch wel het allerbelangrijkste is dat hij toch elke zondag weer preekt en dat hij hoopt dat hij daar nog heel lang mee door mag gaan. En dat hij het weer jammer zou vinden als dat niet meer kan. Nou, gemeente, wat is dat nou eigenlijk? Dat we hier zo tevreden zijn en het zo fijn hebben op deze aarde. Soms wordt er natuurlijk een diepe streep doorheen gehaald. Ziek wordt. Of als je ernstig ziek bent en niet meer beter wordt. Plotseling wordt alles anders. En soms ben je dan bang. En soms word je dan helemaal moedeloos. En soms dan ben je verdrietig en boos. En wat niet al meer. In de wereld, maar ook in de kerk. Dan vinden we het ook wel een beetje oneerlijk. Want je hebt toch mensen die 90 worden en 95... En waarom zouden wij dan niet zo oud worden? En waarom mogen wij dan niet genieten van allemaal dingen die de anderen weer wel hebben? Bovendien, wij leven natuurlijk in Nederland. En dat is een onderdeel van de westerse wereld. En wij behoren bij een van die 5 landen, samen met Zweden, Denemarken en nog een paar landen waar de mensen het allerbeste hebben. Dus niet in Amerika, want daar leven een heleboel arme mensen en zo, maar... Nee, in Nederland, dat is echt een land, als je daar doorheen rijdt, waarin je buitengewoon fijn en aangenaam kunt wonen. Zeker als je een inkomen hebt, meer dan 30.000 euro per jaar zo ongeveer. Hè? Dus dan hebben we, vergeleken met de vorige generaties, vergeleken met andere delen in de wereld, dan hebben we eigenlijk een heel, ja, fijn en goed leven. En dat vinden we nog allemaal erg fijn. Ja toch? Hoe kijkt de Bijbel daar nou tegenaan? En dan hebben we vanmiddag iets gelezen van de apostel Paulus. U weet wel, die prediker van het evangelie. En dan staat er in 2 Korinthe 5 een diep verlangen van de apostel. En als je dat nou leest, ook als dominee, dan stelt je dat eigenlijk schuldig. Want dan zegt apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 2... Want ook in deze, dus in dit lichaam, zuchten wij, verlangende, met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Wat zegt Paulus daar nou eigenlijk? Hij zegt, kijk, dit leven hier op aarde, dat is een tranendal. Dat geeft zoveel verdriet. En dat geeft zoveel moeite en dat geeft zoveel ellende en narigheid. Dat komt door de zonde. Dat hij daarover zucht. Want er staat er letterlijk, want ook in deze zuchten wij. Nou, een zuchten, dat is een pijnlijk zuchten. Dat is zuchten dat je een beetje moe wordt van jezelf. Wij zuchten. Dat zegt Paulus trouwens ook in Romeinen 8. En dat doet de Heilige Geest ook en dat doet de schepping ook. En dan zegt het hier nou weer in 2 Korinthe 5, wij zuchten, worden een beetje moe van de zonde en van onszelf. En dat zuchten, dat heeft ook een bedoeling. Daar zit ook een verlangen achter. Want, zegt hij, we verlangen om met onze woonsteden, die uit de hemel is. Hij bedoelt dat nieuwe lichaam en dat nieuwe leven wat straks na de wederkomst gestalte zal krijgen. En wat ook gestalte krijgt als een ziel wordt opgenomen in de heerlijkheid. Hij zegt, wij verlangen om met die woonsteden uit de hemel, dus met dat hemelse leven, overkleed te worden. Dus hij zucht over het tegenwoordige en hij verlangt naar de toekomende. En een toekomende dan vooral met die woonsteden uit de hemel, om daar nou mee bekleed te worden. Dat is heel wat anders dan wat wij misschien gemiddeld zouden wensen. Maar dit is wel wat Paulus ons leert en voorhoudt. En wat voor de kerk des Heren een buitengewoon belangrijk onderwijs is. Wat Paulus hier in 2 Korinthe 5 geeft. In Romeinen 8 noemde ik het al. In de Thessalonicensebrief komt hij erop terug. In de Filippenzenbrief komt hij erop terug. Er is bijna geen brief van de apostel Paulus. Hij komt hier op dit thema terug. Dus hij gaat dat overal zeggen. En dat vond hij al belangrijk voor de mensen uit de eerste eeuw. Althans, de Heilige Geest vond dat belangrijk. Maar God heeft het laten opschrijven in de Bijbel. Dan zal het ook voor de mensen van de 21ste eeuw wel van belang zijn. Want ook in deze zuchten wij. Heb je dat nog wel eens? Als alles fijn en goed gaat en alles mooi. Mooi huis, fijne gezondheid, fijne vakantie, heerlijke kinderen, alles fijn, alles mooi. Wij zuchten. Ja, wij zuchten. Dat is Paulus, hè? Want hij heeft een heel diep ander verlangen. En dat is met die woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. En dat is de grondtrek van zijn leven. Van het vernieuwde leven. Het leven wat verborgen is met Christus in God. Van dat leven wordt ook gesproken in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bret die zegt, daarom verwachten wij met groot verlangen die dag om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus. En van dat leven wordt ook gesproken in de catechismus. Zondag 19, als het gaat over de troost van de kerk, en we gaan die vragen en antwoorden eerst eens samen lezen. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet, dus in de 12 artikelen, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wiens hand de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente, we staan stil bij de troost van de kerk des Heren, de echte troost, hè. Want het gaat natuurlijk in de catechismus om de enige troost in leven en in sterven. En hier bereikt het onderwijs van de Heidelberger een hoogtepunt. En dan zien we in de eerste plaats de heerlijkheid van Christus. namelijk vraag en antwoord 50 en 51 en in de tweede plaats de wederkomst van Christus, vraag en antwoord 52. Gemeente, we zijn bezig met de verhoging van de middelaar. En we hebben vanmorgen al gezien dat dat woord verhoging soms kan betekenen verhoging aan het kruis van Golgotha, Johannes 3 vers 14 en 15. En we weten vanuit de geloofde dat verhoging ook kan betekenen verheerlijking. Nou, hier zijn we bezig met de verheerlijking van de middelaar, hoe hij nadat hij de zaligheid door zijn lijden en sterven heeft verworven, ook verheerlijkt wordt. De eerste trap van de verheerlijking is de opstanding uit de doden. De tweede trap van de verheerlijking is de hemelvaart. En nu komen we bij de derde graad of de derde mate van verheerlijking. En dat is de zitting aan de rechterhand Gods. Dat staat dus in de 12 artikelen en dat vinden we ook in de Bijbel. De Heer Jezus is na de hemelvaart gezeten aan de rechterhand Gods. Eerst even iets over die uitdrukking, zitten aan de rechterhand Gods. Wat betekent die uitdrukking? Dat is een symbolische, zinnebeeldige uitdrukking. En zitten aan de rechterhand, dat betekent in de Bijbel een ereplaats innemen. Je kent allemaal het voorbeeld wel van Salomo en zijn moeder Batsheba. En dat Batsheba bij Salomo komt en dan krijgt Batsheba een ereplaats en dan mag zij naast Salomo zitten aan zijn rechterhand. Nou, zo ook is de Heer, toen hij is ingegaan in dat binnenste heiligdom, aan de rechterhand Gods gaan zitten en heeft hij de hoogste heerlijkheid ontvangen. Dus wij belijden met de zitting ter rechterhand God de heerlijkheid van de levende Christus in de hemel. En dat is op zich natuurlijk al een buitengewoon troostvolle gedachte. Dat we nou een heiland hebben waar je nou elk moment en elke dag bij terecht kunt. Die alles hoort en alles ziet. Die ook van je af weet. En die niet zegt van nou even niet of volgende week maar of stel het nog maar even uit. Nee, we hebben een Heer en een heiland die als middelaar aan de rechterhand van de Vader is. En daar nou alles hoort en alles ziet. En ook weet wat zijn kinderen nodig hebben. Nou, zegt u misschien, daar merk ik nou erg weinig van. Oh, dat zou best kunnen. De Heer doet natuurlijk niet wat wij graag willen, want dan zouden er rare dingen gebeuren in de wereld. Als er nou moest gebeuren wat wij allemaal graag willen, nou, dan werd het al snel een hele grote, nare toestand op deze wereld en ook in de kerk. Dan kun je zomaar lezen waar mensen, de ene ik doe dit en de andere ik doe dat en weer iemand ik doe dat. Nou, de puinhoop is onvoorstelbaar. Nee, de Heer doet niet wat wij graag willen. De Heer doet wat nou nuttig en nodig is. En wat nou voor ons zielenleven nodig. En dan kunnen we de Heer daar natuurlijk niet in begrijpen. In het kerkelijke leven, niet in het persoonlijke leven, niet. Maar dat is ook helemaal de bedoeling niet. Je hebt mensen die zijn er maar voortdurend mee bezig om God te begrijpen en na te rekenen. Bijvoorbeeld op het punt van de uitverkiezing. Of op het punt van de erfzonde, of weet ik wel, van de schepping. En dan maar rekenen en knoeien en knutselen om God maar na te rekenen. Nou, gemeente, stop daar maar mee, want dat kan niet. God is helemaal niet na te rekenen. God wil eerbiedig geloofd en gehoorzaamd worden. En zo ook met de Heere. Hij doet wat hem behaagt en hij doet wat nuttig is voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Dwars door alles heen. Er is een levende heiland in de hemel, verheerlijkt. En dan gaat onze Heidelberger zeggen wat daarvan nou het nut is, wat dat nou betekent, die zitting aan de rechterhand Gods. En dan lezen we het antwoord, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als hoofd van zijn christelijke kerk. Kijk, die kerk, dat is een lichaam. En dat lichaam, dat heeft allerlei ledematen, armen, benen enzovoort. En dat lichaam, dat wordt ook bestuurd, dat wordt geregeerd. We komen er straks bij de kerk nog wel weer op terug. Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht de gemeente vergaat, beschermt en onderhoudt. En de Heer is dus het hoofd van zijn kerk. Hij is de beschermer van zijn kerk. Hij bewaart zijn kerk. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij waakt over zijn kinderen. Dat wordt daarmee bedoeld. En daarom is de Heere nu in de hemel. En is er daar de levende heiland in de hemel om te zorgen voor zijn gemeente hier op aarde als dat levende hoofd. En dan voegt onze Heidelberger er nog aan toe, door wie de Vader alles regeert. Dat is even de regering, dus de leiding van God in deze wereld. We kennen de algemene regering van God, de Heer regeert alles. Wat dat betreft hoeven we natuurlijk ook niet direct in paniek te raken als er eens erge dingen gebeuren, terreur en weet ik wat allemaal meer. Dat is wel erg, maar gaat niet buiten Gods raad om. Het kan zelfs zo zijn dat God er zijn raad door uitvoert. Dat zie je nou op dit moment bijvoorbeeld in Syrië. Ik ben bestuurslid van een stichting en er zijn pas geleden twee bestuursleden. Daar is Syrië en Damascus geweest. En dat is natuurlijk aller verschrikkelijkst wat daar gebeurt in Syrië. Kinderen worden vermoord, mensen worden vermoord en noem allemaal maar op. Dat is huiveringwekkend. En toch gebeurt er ook nog iets anders. Maar kijk, vroeger toen dat niet zo was, toen had je de islam. En niemand mocht uit de islam over naar het christendom, maar er werd streng op toegezien, want dat was een geordende samenleving. De christenen bleven christenen, islamieten bleven islamieten. En kijk, dat is nou op dit moment weg. Iemand die van de islam naar het christendom wil in Syrië, dat is op dit moment nog nooit zo eenvoudig geweest. Want er is niet een overheid die erop toeziet, wel een gemeenschap vaak. Het geeft nog wel een heleboel spanning, zo in families en dat soort dingen. Maar door die enorme chaos wordt er op dat punt niet meer door de overheid allerlei druk uitgeoefend. En er zijn daarom in Syrië een heleboel mensen die in het verborgen soms worden gedoopt en overgaan naar de christelijke kerk. Dus aan de ene kant zie je in zo'n land dat de Heere toestaat dat er chaos is en een geweldig moeilijk en verdrietig en verwoesting enzovoorts. En aan de andere kant zie je dat de Heilige Geest dat doorheen en dat Christus daar doorheen zijn kerk vergadert. En dat er islamieten gedoopt worden in het geheim. En dat die kerkjes, die kleine christelijke kerk, vol zitten met mensen uit de islam. En die zeggen, ja, dat klopt allemaal niet, die islam. En die zijn maar de IS, die vermoorden mensen. Dat kan toch geen goede godsdienst zijn. En zodoende gaat de Heilige Geest zijn weg, ook in dat barre land. De Heer regeert, hij regeert in het algemeen en hij regeert in het bijzonder over zijn kerk. En als je daar zo eens over nadenkt, gemeente, dan denk je wel eens bij jezelf van, wat zal er straks op de jongste dag toch openbaar komen, hè? Wij denken dat God natuurlijk de kerk hier bouwt, aan de Waterdalen. Dat hier wel mensen bekeerd worden, want we hebben de goede waarheid, we hebben de goede belijdenis, we hebben de Bijbel, een goede vertaling. We komen samen en dat is natuurlijk ook zo. We mogen van de Heer de dingen verwachten. Maar dacht u dat God nou niet in Tokio kan werken? Of in Bombay? Of in Buenos Aires in Zuid-Amerika? Of waar dan ook? Persoonlijk denk ik wel eens bij mezelf misschien dat er op allerlei uithoeken van de wereld meer mensen worden toegebracht dan misschien wel bij ons, waar het ja, misschien zo netjes, zo keurig is en maar waar dat verlangen niet is, dat rijk van Christus zal komen. Nou ja, de Heere regeert dus op zijn manier. En straks bij de wederkomst zal blijken dat die grote schade er is. En weet u, nou is voor u en voor mij zo belangrijk dat u daarbij mag horen. Dat u ook mag horen bij die onderdanen van koning Jezus. Want als hij het hoofd is, dan heeft hij ook onderdanen. Door de zonde zijn we onderdaan van de duivel. En door genade worden we onderdaan van deze koning. Wat heeft dat nou voor nut dat de Heere daar die grote heerlijke plaats heeft ingenomen. Openbaring 5 en 6. Of 4 en 5 aan de rechterhand van zijn vader. De Heidelberger noemt dan in vraag en antwoord 51 wat nuttigheden. Wat nuttigheid of wat troost brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus. In de eerste plaats dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten hemelse gaven uitgiet. Nou, dus dat is al mooi. Dat is al belangrijk om te lezen. Wat zijn dat hemelse gaven? Nou, je hebt aardse gaven. Je hebt tijdelijke gaven. En hemelse gaven, ik zou zeggen, dat zijn de geestelijke gaven. Geloof, hoop, liefde, vergeving, verzoening. En zo allemaal gaven. En er zijn er nog veel en veel meer die in de Bijbel staan. En die de Heer nu in overvloedige mate uitdeelt aan zijn kerk. En dan is het wel weer mooi hoe onze Heidelberger dat formuleert. Het gaat eerst om de gever, om dat hoofd. En dat hij dat nou uitdeelt. Dat is ook voor vandaag nog erg belangrijk. Kijk, je kunt bijvoorbeeld nadenken over de vergeving. Dat is een hemelse gave. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Nou, dan kan iemand zeggen, ik weet dat mijn zonden zijn vergeven. Dat kan. Je kunt van alles zeggen. Maar is dat nou ook waar? Hoe weet je nou of dat waar is? Nou, dan kun je in de Bijbel nagaan, en dat is een hele belangrijke gedachte, van wie hebben we dat nou gekregen? Dat we nou niet stilstaan in de eerste plaats bij de weldaad, maar dat we zeggen, hebben we dat nou van de weldoener gekregen? Want je zou natuurlijk vergeving der zonde ook jezelf een beetje kunnen toedichten. Of je zou ook door andere mensen je dat in handen kunnen laten stoppen. En dat komt wel voor dat mensen zeggen, ja, die dacht ook van mezelf en ik dacht het zo bij mezelf en ik voelde ik en weet ik wat meer. Maar gemeente, zo gaat dat natuurlijk nooit in de Bijbel. Als je een heel mooi cadeau krijgt, dan krijg je dat van iemand. En dan ben je die persoon die je dat geeft daarvoor dankbaar. En dan heeft hij een reden om je dat te schenken. Dat snapt u allemaal wel. Hè? Heb je een verjaardag, dan krijg je een cadeau van je vader, of van je moeder, of van je oma, van je tante, van je opa. En die geven jou dan een cadeau. En dat is een mooi cadeau, dat heb ik van opa gekregen. En zo is het nu ook in het geestelijke gemeente. We kunnen nooit over de vergeving praten los van de vergever. Want daar krijg je het van. En aan wie geeft de Heer dat dan? Geeft hij dat zomaar in het algemeen of zo? Dat kom je ook wel eens tegen, hè? Dat de Heer nou niks liever doet dan allemaal iedereen, maar van alles er nog wat geeft. Nou moeten we aan die geefbereidheid van de Heer niet twijfelen. Want de Heer heeft overvloedig en hij is zeer bereid om het uit te delen. Maar weet u waar het nou wel op vastzit? Of wij dat nou nodig hebben? Want u voelt toch allemaal wel aan, vergeving. Dat is niet zomaar iets wat de Heer zegt, nou, pak aan, vergeving. Nee. Vergeving waarvan dan? Een vergeving waarvoor dan precies? En dat geschenk, die hemelse gave, krijgt natuurlijk waarde en krijgt betekenis als ik zie dat ik mezelf niet meer redden kan vanwege mijn zonden. En dat dat alleen maar meer wordt en ellendiger en akeliger. En dat ik niet anders dan in staat ben dan net als Adam te zondigen tegen een goeddoende God. En dan krijg je die persoon, die vergever nodig, dat hij dat nou uitdeelt en schenkt. Dus dat is mooi, hij deelt hemelse gaven uit. En er zijn een heleboel, ik ga het allemaal niet uitwerken, vernieuwing, geloof enzovoorts. Door zijn Heilige Geest, in al zijn lidmaten. En in de tweede plaats, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Waarom is de Heer zo verheerlijk? Ah, om als persoon, om als die heiland zijn gaven uit te delen. In de tweede plaats, om over zijn kudde te waken. We zouden de kerk des Heeren ook een kudde kunnen noemen. Nou, u weet allemaal wel vanuit de Bijbel wat gebeurt er met een kudde. Er loopt een wolf omheen, er loopt een leeuw omheen, er lopen dieven omheen en die willen een schaap wegpakken van de kudde. Dat is een heel eenvoudig beeld wat in de Bijbel door de Heer Jezus wordt gebruikt. En wat gebeurt er nou? Nou heb je de goede herder, die zorgt ervoor dat die wolven en die leeuwen en die beren en ook al die anderen dat niet mogen doen. En hij beschermt zijn kudde. En dat doet hij nou vanuit de hemel. En zo waakt hij over zijn kinderen en over zijn kerk. Gemeente, we kunnen proberen onszelf te bewaken en zo. En we kunnen proberen hulp te zoeken bij de wereld of bij de godsdienst. Maar dat stelt allemaal teleur. Koning Jezus waakt zelf over zijn gemeente. Hij is die verheerlijke koning die zorgt voor zijn kerk en die hem beschut en bewaart van alle vijanden. De zonde, de wereld, ons eigen boze vlees en noem allemaal maar op. Nou, nog één ding. Moeten we dan niet met zorg vervuld zijn als het gaat over de toekomst? Ja, in zekere zin natuurlijk wel. Als je nagaat hoe de vervlakking optreedt in de wereld, maar ook in de kerk, dan kun je alleen maar bezorgd zijn. Mensen die makkelijk praten over de genade en over het evangelie en over de zonde. En, nou, dat is een enorme oppervlakkigheid en daar kun je bezorgd over zijn. Maar nou even nog een stap verder. Kijk, wij zijn natuurlijk wel verantwoordelijk. Hè? Iedereen is verantwoordelijk en verantwoordelijk betekent dat je de taak die God je hebt opgelegd getrouw moet doen. Moeder in het gezin, vader op zijn werk, een dominee in de gemeente. En daar zijn we verantwoordelijk voor. En dat wil God ook, dat we dat heel getrouw doen en dat we daarin voortdurend hem nodig hebben. Dus als je moeder bent in je gezin, dan moet je daar ook je volle aandacht aan geven. En als je een werknemer bent en je hebt je werk, dan moet je daar ook je volle aandacht aan geven. En als je een plek hebt in de kerk, bijvoorbeeld in het ambt of in de prediking, dan eist de Heer dat we daar onze verantwoordelijkheid kennen en die ook waarnemen. Maar we hoeven niet alles op onze nek te nemen. We hoeven bijvoorbeeld niet bezorgd te zijn over de kerk in andere delen van ons land en in de wereld. Nee hoor, daar zorgt de Heer zelf voor. We hoeven ook niet bezorgd te zijn voor andermans gezin. Daar mogen we wel voor bidden. Maar we hoeven daar niet bezorgd voor te zijn. Dat is voor die andere mensen. Daar zal de Heer wel voor zorgen. Begrijpt u het verschil tussen uw verantwoordelijkheid en uw zorg? Je ziet vaak dat mensen dingen op hun nek nemen en met dingen gaan lopen waar ze helemaal geen verantwoordelijkheid voor hebben. Dat hoeft u niet te doen. Daar zorgt God wel voor. Wees vooral zorgzaam voor de dingen die God op uw schouders heeft gelegd. En de Heere zorgt voor de rest, gemeente. Ja, dat is een inzicht wat ik zo links en rechts eens bij een oudvader heb gelezen en wat ik eigenlijk wel belangrijk vind. Om nou heel eenvoudig, heel bescheiden, hè? Niet te veel te bemoeien met andermans zaken. Bunyan zegt dat ook in de Heilige Oorlog. Als God nou in je leven komt, dan ga je niet meer bemoeien met andermans zaken. En genoeg aan jezelf. En dan weeg je verantwoordelijkheid. En dan zeg je, Heere, hoe moet het nou verder? En dan zoek je schuiling bij die heerlijke zaligmaker die nou over zijn kerk waakt. En voor alle vijanden beschut en bewaard. Nou, dat is nou het eerst. Dat is nou de heerlijkheid van het hoofd van de kerk. Ja, het gaat eigenlijk altijd goed met de kerk. Ja, dat lijkt een beetje raar, maar dat is toch echt waar. Ik hoorde, dat is natuurlijk een oude uitspraak, die komt van Weilendominee van de Ent, een christelijk gemeerde dominee, die zal het weer van iemand anders hebben. Die zei van, de kerk, daar komen er alleen maar bij. En dan gaan we nooit af. De kerk, en dan bedoelt u natuurlijk de kerk met een grote K. Er komen alleen maar mensen bij. En dan gaat er nog nooit één af. Want daar zorgt God zelf wel voor. Wat is dan die betekenis van die Heere groot en heerlijk? En wat kan de kerk daarom rusten in die persoon van de middelaar? En als dat nou wat meer mocht leven, gemeente. Och, dan zouden we geringer denken van onszelf. Dan zouden we misschien wat milder staan naar anderen. En dan zouden we vooral veel goede gedachten hebben van de Heere. Voor arme en schuldige mensen. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 102 en daarvan het 12e vers, 102 vers 12. Troost van de kerk, in de eerste plaats de heerlijkheid van Christus en in de tweede plaats de wederkomst van Christus. Nu komen we bij een heel ander, zeer belangrijk onderwerp uit de Bijbel en uit de geloofsleer, namelijk de wederkomst van Christus. De aarde is een keer begonnen met de schepping, daarna hebben we de zondeval gekregen, Genesis 3, en vervolgens zien we in deze wereld de heilsgeschiedenis zich voltrekken. Begint met Gods woord, met zijn belofte, ik zal vijandschap zetten, de roeping van Abraham, de oudtestamentische profeten, en dan in de volheid des tijds is de Heer Jezus gekomen, de grote zaligmaker. En nadat de Heer is gekomen, zijn de apostelen gaan prediken, hebben de goede boodschap van heil en redding aan zondige mensen gebracht, en dat gaat tot op de dag van vandaag door, tot een bepaald moment. Dat is het einde van de geschiedenis, dat is het einde ook van deze wereld, want dan komt de Heer terug. En wat God dan oorspronkelijk bij de schepping heeft bedoeld, namelijk een wereld helemaal tot eer van Hem, mensen tot eer van Hem, dat zal dan uit de hemel neerdalen. Nou, en aan dat grote eindvisioen, wat dus eenmaal zal komen, visioen, realiteit die dus eenmaal zal komen, een totaal herschapen kosmos, waarin dus alles helemaal zal doortinteld zijn van de eer en van de glorie Gods, en waar de tranen van de ogen zijn afgewist, aan dat grote eind gebeuren, daar gaat nu de wederkomst van de Heer Jezus vooraf. Dus voordat dat grote einde er zal zijn, dat alles nieuw zal worden, komt de Heer terug naar deze aarde. Dat noemen we de wederkomst ten orde. Dat is een heel belangrijk geloofsartikel. Dat is niet iets waarvan we moeten zeggen, ja, daar heb ik wel eens van gehoord en ik dacht zo bij mezelf. Nee, als we het Nieuwe Testament lezen, dan merken we bij Paulus en bij Petrus en bij Johannes en bij de Heer Jezus, dat hij zijn discipelen en zijn kinderen en volgelingen voortdurend aan toeroept en inscherpt om daar flink rekening mee te houden. Dus dat is al wel belangrijk, dat we daar heel erg veel rekening mee houden. Dat de Heer één keer is gekomen, nou u weet, als u het Oude Testament een beetje kent, vanaf Abraham hebben de gelovigen in het Oude Testament allemaal geleefd op de belofte. En het was iedere keer weer opnieuw zo belangrijk voor de gelovigen, wanneer wordt nou die belofte van de komst van de Heer vervuld? En dan tenslotte in de volheid des tijds, dan zie je Simeon en dan zie je Anna en die waren in de tempel, die zaten niet naar al die schapen te kijken, maar die waren verlegen om de vervulling van de belofte. En heel dat Oude Testament, dat is één grote belofte en dat is één groot verlangen naar de vervulling van de belofte van de eerste komst van de Christus der Schriften. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes. Nou, toen dat in vervulling gaat, toen ging de hemel plotseling open. De engelen gaan zingen, gemeente. Eer is een God, vrede op aarde, mensen een welbehagen. Indrukwekkend lied. Lucas 2, vers 14. En nu is de Heer weer terug naar de hemel. En dan lezen we in het Nieuwe Testament ook weer zo'n groot en diep verlangen. En wat is dat groot en diepe verlangen? Nou, we hebben het bij Paulus gezien. We hebben het bij Petrus, kun je het allemaal nalezen. Je kunt het nalezen bij Johannes. In de Openbaringen eindigt er ook de Bijbel mee. Want hij zegt, ja, kom haastig, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Nou, dat staat allemaal in de Bijbel. Het Oude Testament dus naar de eerste komst. En in het Nieuwe Testament naar de wederkomst. Dat de Heer weer opnieuw zal verschijnen. En Paulus zegt dan in de Filippenzenbrief dat een alle knie voor hem zal gebogen worden. Dat moet toch een machtig gezicht zijn. Hè? Alle mensen die geleefd hebben. Ook die miljoenen en miljarden die hem veracht en onteerd hebben. Alle knie zal voor hem gebogen worden. Nou, dat begrijpt u wel. Met de wederkomst dan bereikt de heerlijkheid en de glorie van Christus het hoogtepunt. Daar is de Vader dus veel aan gelegen, God de Vader, om zijn Zoon ten hoogste te verheerlijken. Daar zien de engelen dus met grote begeerte naar uit. En dat is ook wat Paulus de gelovigen inscherpt. Laat daar toch uw hart naar uitgaan. Hij zegt tegen Timotheus, zijn medewerker, als ik dat dan lees, dan zit ik ook weer naar mezelf te kijken met mijn tractement. En dan denk ik, ja, Paulus zegt tegen Timotheus, als we voedsel en deksel hebben, dat is genoeg. Meer dan niet nodig, man. En de rest, dat mag je allemaal aan anderen overlaten. Voedsel en eten en drinken en verder, een beetje kleren en verder was genoeg. Zo was Paulus nou gericht op dat toekomende en niet op dat aardse. En dan zit je zelf wel eens te kijken en dan krijg je weer elke maand dat tractement. Dat is een heleboel, dat is veel meer dan voedsel en deksel en kleding. Dan kun je een auto voor kopen, dan kun je allemaal mooie dingen voor kopen en weet ik wat allemaal meer. Mag dat niet? Ja, dat mag wel, maar het bindt je zo aan deze wereld, alsof we hier al het paradijs hebben. Terwijl je er nou elke dag achter komt dat dat niet zo is. Dat het allemaal onder het doem ligt van de zonde. En vandaar dat Paulus, en vandaar dat ook Petrus, en vandaar dat de Bijbel ook voortdurend zegt, hij komt om de aarde te richten. Dat nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel neerdaalt. Dat de Heer dus eenmaal zal komen als rechter. En dan gaan we van die wederkomst ten oordeel, dus dat grote moment wat komt, eerst even een paar dingen zeggen. In de eerste plaats zijn er natuurlijk altijd lieden geweest en die zullen er altijd wel blijven. Die proberen dat uur te berekenen. Nou, stop daar maar mee en luister daar ook nooit naar, want dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Die uren is zelfs bij de Zoon des Mens als mens onbekend. Dus wij moeten dat niet gaan narekenen en om de zoveel tijd dan komt er weer een of andere halve dwaas die dat weer wel aan het doen is. Maar dat moeten we allemaal maar vergeten. We weten die uren, het zal plotseling onverwacht zijn. En Isaac da Costa die keek wel eens naar de lucht en dan dacht hij, zou het moment er zijn? Heb je dat ook wel eens? Op een zeker moment als er iets is, zou dat moment aangebroken zijn. En plotseling de hemel scheurt. Dan komt de archangel en dan komt Christus met al zijn engelen en met al zijn heerlijke heiligen. Om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dat is toekomst. Dat is de toekomstverwachting van de kerk des Heren. Dat in al deze wereld en alle narigheid en ellende er een moment komt. Dan gaat die hemel open en dan staat hij. De koning der koningen, de heren der heren. Ziet, hier ben ik. En dat duurt geen minuut langer dan nodig hoor. Hij komt haast, hij komt spoedig. Het hele getal van de uitverkorenen moet er komen. Maar als dat er is, onmiddellijk komt de Heer. Dan blijft de zonde niet een minuut langer heersen over deze wereld. Nee. Goed, het tijdstip weten we niet. Er zijn wel wat dingen die eraan vooraf gaan. We noemen dat tekenen van de eindtijd. Dat is een positieve teken. Bijvoorbeeld de verspreiding van de Bijbel over de hele wereld. En de boodschap van de Bijbel. Nou, daar zijn we. De kerk is daar goed mee bezig sinds de 19e eeuw. En we weten dat op alle continenten wordt inmiddels het evangelie gepreekt. En de Bijbel wordt ook in deze eeuw in alle talen van de wereld vertaald. Daar wordt een begin mee gemaakt. Dat komt ook door de digitalisering. Dus wat dat betreft de computer misschien ook nog wel een hele positieve iets. Naast een heleboel negatief natuurlijk, dat weten we ook. Maar goed, dus die Bijbel wordt vertaald. En wanneer dit evangelie, zegt de Heer, zal verkondigd zijn in de gehele wereld, dan zal het einde zijn. Er zijn ook negatieve dingen, bijvoorbeeld oordelen en oorlogen en ziekten. En de Heer wijst ook over de mens der zonde en de antichrist. Daar ga ik nou allemaal niet op in. Maar er zijn dus een aantal tekenen van de eindtijd. Moment weten we niet, maar het feit dat hij zou komen, dat is zeker. En dan gaan we eens even lezen hoe de Heer dan komt. Nou, dan zie ik in de eerste plaats in het antwoord dat hij komt in alle droefenis en vervolging met een opgerichte hoven, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods aangezicht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Hoe komt de Heer nou terug? Nou, gemeente, hier op deze aarde hebben de kinderen Gods en hebben de kerk Gods veel droefenis en vervolging te verwachten. Dat is zo vanaf eigenlijk Adam en Eva, vanaf Abel, en dat zal zo blijven. Het is nooit zo dat de Heer zijn kinderen en zijn kerk nou eens een hele fijne toekomst op aarde heeft beloofd. Nee. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is het. Dus hier op aarde moeten wij het ook niet te veel van verwachten. Dat wij het in onze westerse wereld heel fijn hebben en zo, en dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar wees nou maar heel eerlijk, gemeente. Als u erg ziek bent en niet meer beter kan worden, dan is alles zomaar uit je handen gevallen. Dan kun je druk maken om weet ik wat allemaal en je hebt er allemaal niks aan. Want dan zegt de dokter, meneer, er zijn geen middelen meer. Ga u maar gereed maken dat u moet sterven. En de alle droefenis en met opgeheven handen. Kan zomaar gebeuren hoor. Jongeren, ouderen. Ja, denk je, maar ik ben nog jong, dus ik heb er helemaal geen last van. Hebben we dat jongetje uit Barneveld. Van Dongen, hè? Acute leukemie. En in Haskamp, die jongen, die verongelukt is, 12 jaar. En zo kunnen we een poosje doorgaan van jonge mensen. En van mensen van middelbare leeftijd en van oude mensen. Droefenis in de westerse wereld, droefenis in de wereld van het Midden-Oosten, waar christenen worden vermoord en afgeslacht. In Afrika, in Nigeria en noem maar op. Dat zal zo blijven. En dwars daardoorheen verzadert de Heer zijn kerk. In de tweede plaats staat er dan ook dat hij zal wederkomen, omdat hij zich tevoren in het gericht Gods heeft gesteld. Hij komt dus in deze wereld met droefenis. Hij komt ook als de zaligmaker die ze in deze wereld, in deze tijd aan zijn kerk en aan zijn kinderen heeft geopenbaard. En die zichzelf heeft weggeschonken en bekendgemaakt. Dat wijst dus op het wonder van de genade. Want de wederkomst, dat weet u, dat is natuurlijk een verschrikking voor allen die dat wonder van de genade niet kennen. Of die zich bedriegen, of die er niet veel moeite voor doen, of die er verder zeggen, nou, dat komt later nog wel een keer. Nou, dat is wel heel erg, want als u dan beseft dat er vandaag, of morgen, of volgende week, of over 10 jaar, dat weet ik allemaal niet, kan wederkomen. En u leeft nog voor uzelf, en u leeft nog gewoon rustig uw eigen leventje. Dan bent u nog niet gered. En dan is die wederkomst recht schrikkelijk. Want dan is het voor eeuwig te laat en dan is de genadetijd voorbij. Dus de kerk die gaat in droefenis. De kerk, de zeren, die heeft iets geleerd van dat noodzakelijkheid, van dat borgwerk van Christus. Dat hij nu in het gericht Gods voor mij heeft gestaan. En tenslotte staat er dan dat hij tot een rechter uit de hemel wordt verwacht. Ja, dat is wel mooi. Hoe komt de Heer dan terug? Hij komt in deze droeve wereld terug. Hij komt terug voor zijn kerk en voor zijn kinderen die hij gekocht heeft. En hij komt terug als rechter. En dan moeten we als rechter daar ook eens even bij stilstaan. Want kijk, de eerste keer dat de Heer op de aarde kwam, en toen hij dus de menselijke natuur aannam, toen kwam de Heer als redder. Kind in de krib is een redder van de wereld. Al zo lieve God de wereld gaat. En allen die hem nou aannemen, die worden behouden. Wat is dat dan aannemen? Dat is nou als een arm, schuldig mensenkind bij die grote Christus gebracht worden, dat hij voor het zielsoog gaat schitteren en je mag omhelzen met een waar geloof. En wij behouden. Voor eeuwig behouden. Ik vanmorgen gezegd, ga ik niet herhalen. Aan de andere kant, als je dat nou niet kent, ja, dan komt hij als rechter. Hij kwam eenmaal als redder. En allen die hem aannemen zal hij redden, allen die hem verwerpen, daar blijft de toorn van God op. Want de toorn, God zegt de Heer tegen Nicodemus, blijft op hem. En dan komt de Heer dus als rechter, want eerst als redder, maar dat duurt niet eeuwig, dat duurt niet eindeloos. Nu nog wel, nu staat de Heer nog als redder in ons midden. Van het evangelie. Maar hij komt ook als rechter. En als grote rechter zal hij nou oordelen over de levenden en de doden. En we doen er goed aan om ons dat zo concreet mogelijk voor te stellen. Dan staan we dus met heel onze handel, met heel ons leven, voor die grote en heilige God. En dan kijkt de Heer ons aan. Waarom hebt u die keuze gemaakt in uw leven? En waarom hebt u zo gedaan in uw leven? En waarom was u toen de kerk aan was er niet? Want toen heb ik mezelf laten preken. En waarom was u toen nalatig? En waarom hebt u, en zo gaat dat, de grote rechter, want dan hebben we net uit de belijdenis gehoord, dan gaan de boeken open, de boeken van het geweten, en dan zal die grote rechter ons gaan oordelen, en die kunnen we niet bedriegen. We kunnen onszelf bedriegen, we kunnen andere mensen bedriegen, we kunnen zelfs de engelen bedriegen, maar de Heer Jezus kunnen we niet bedriegen. En dan staan we voor hem hoofd voorover in dat grote publieke oordeel. Dus het persoonlijk oordeel, dat weet u, dat valt onmiddellijk bij het sterven. Dan sta je persoonlijk voor God en straks op de jongste dag, dan komt er een publiek oordeel. Dat is dus een bijzijn van iedereen. Dat is ook wel even om na te denken, hè. Dan sta je er als dominee. Ja. Dan staat u er ook allemaal bij, hè? Dan staat er als vader. Dan staat er als moeder. Dan staat er als kind. En iedereen die hier op aarde staat dan om je heen. En dan komt de Heer terug en dan zal hij oordelen. En ja, misschien zijn er dan wel mensen die met open mond. Was dat die man die altijd van die vrome dingen zei? Bleek niks van te kloppen. Of was dat die jongen die, nou ja, dan komt alles dus openbaar. U begrijpt wel, dat zal een heel, heel ingrijpend moment zijn. En wat gaat de Heer dan doen? Dan gaat hij twee dingen doen. Dat lees ik ook in het boekje. In de eerste plaats zijn vijanden. Zijn en mijn vijanden. Wie zijn de vijanden van de Heer? Dat zijn allen die aan hem voorbij leven. Die hem niet nodig hebben. Dat zijn vijanden van God en vijanden van Christus. En dan ga ik daar maar niet te lang op in. Want er staat er en dat is wel belangrijk om eens even te overdenken. Hij zal alle mij van in de eeuwige verdoemenis werpen. Ik weet niet of ik er nog wat aan toe moet voegen. En ik hoop dat u beseft, dit is zo aangrijpend. Maar het staat zo wel in de Bijbel, hè. Nee, allemaal knappe theologen gehad en die zijn toen aan het denken en aan het masseren gegaan. En die zeiden dat is zo, ja, misschien bedoelt God dat allemaal wel niet. Van God is liefde enzovoort. Nou, dat soort dingen, daar willen wij niks van weten. Wij geloven zeker dat er straks op de jongste dag mensen zullen zijn, hè. Die voor eeuwig zullen worden afgewezen. En weet u, dan moet je maar bij jezelf beginnen. Het is helemaal niet verkeerd om bij jezelf te beginnen. En je de vraag te stellen, Heer, als u nou komt, hè, zul u mij dan afwijzen? Nou, om mezelf wel, ja. Want als ik met mijn eigen dingen voor God moet bestaan, dan zal dat echt niet gaan. Ja, maar hoe dan? En kijk, dat krijg je bij de evangelie. Heb ik nou door een waar geloof, heb ik nou in dit leven mogen leren, dat er maar één grond en één fundament is, en dat is die zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. En dat dat nou de enige grond is van de zaligheid. En dat de Heer zijn kinderen daarop nou bij ondervinding legt en bij ondervinding brengt. En buiten die Christus is het voor eeuwig kwijt. Ik hoop dat u de ernst daarvan beseft. Ik weet niet of ik dat nou nog meer op het hart moet binden. Ik denk op dit moment aan Robert Murray McChane. U weet, die man is niet oud geworden. Die man is voor velen tot grote zegen geweest. En de laatste vier preken in zijn leven, die gingen inderdaad over eeuwig wel en eeuwig wee. En dat eeuwig wee hebt hij ook gewoon verteld. Met alle ernst. En hebt dat als het ware in die gemeente van Dundee gezegd. Het was een stervende die het sprak tot stervende. En zo heeft de Heer willen werken. En aan de tweede plaats, en dat is dan het heerlijke slot, maar mij en alle uitverkorenen, ook wel weer mooi. Alle uitverkorenen. Ja, waarom staat er nou niet gelovigen? Ja. Of bekeerden, of vrome mensen. Uitverkiezing, dat wijst nou op dat eenzijdige werk van God de Vader. Mij en alle uitverkorenen. God heeft nou gekozen. En dan, het geloof is natuurlijk het middel waardoor we de Heer Jezus aannemen. En dat is heel belangrijk. Maar staat niet geloof dat uitverkiezing. Kijk, dat God volvoert zijn raad. En daar zingen we ook van. Hè? Het was door u alleen. Om het eeuwig welbehaag. Mij en alle uitverkorenen. Dat is dus echt waar, dat is zeker. Tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Nou, daar zou nog het een en ander van te zeggen zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Hemelse blijdschap, en hemelse heerlijkheid tot zich nemen. Nou, er staan in de Bijbel enkele dingen over, hè, hoe dat dan zal zijn. Hoe de Heer nou straks na de wederkomst zal omgaan met zijn kinderen. Alle tranen worden van de ogen afgewist. Een eeuwige gemeenschap met hun zaligmaker, hun heiland en hun Heer. En om dan samen met al de heiligen hem groot te maken. Het lam dat hij gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. En dat zal God zijn, alles en in allen. En dat heeft een geestelijke en dat heeft ook een, ja, een aardstijd, dimensie in die zin dat deze wereld weer geheel opnieuw herschapen wordt. En dat Gods kerk en Gods kinderen straks na de wederkomst bewoners zullen zijn van de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En Peter zegt er in 2 Peter 3. Vertroost elkander toch met deze woorden, want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Eerste plaats onbekeerde mensen. Misschien leeft u nog een beetje voor uzelf en misschien zegt u, ja, ik nou eerlijk ben, dan vind ik het wel fijn om al die aardse spullen te hebben en daar mijn hele leven aan te besteden. Kan er misschien niets op aan te merken zijn. U kunt een keurig lid zijn van de kerk en een keurig mens in ons midden. Maar er zit geen olie in uw vat. En als de bruidegom komt, dan staat u met een leeg vat. Denk er eens om. En laat dan vanaf vandaag de beden zijn, Heer, olie in mijn vat. Matteüs 25. De tweede plaats zegt u misschien, ja dominee, ik vind het allemaal zeer indrukwekkend en ik vind het allemaal ook erg belangrijk. Maar weet u, God moet me bekeren. Nou, dat ben ik voor 100% met u eens. Alleen, nou hoop ik dat dat ook klemt. En niet dat u zegt, van ja, God moet me bekeren en morgen ga ik weer verder met mijn werk. Want dan gebruikt u het misschien als excuus. En dat is niet terecht. Kijk, als we nou weten dat we bekeerd moeten worden, dan hoop ik dat dat ook klemt. En als dat klemt, dan drijft dat uit. Dan zegt u, Heer, dan moet er iets gebeuren wat ik zelf niet tot stand kan brengen. Want dat is een hopeloos gebeuren bij mij. Wat ook de mensen niet kunnen, wat de dominee niet kan en wat de engelen niet kunnen, wat niemand kan. Kan zelf ook niet. Maar zo u het dan willen. En dan komt bij die heerlijke uitspraak van Augustinus, Heer, beveel maar wat ge wilt en geef wat ge beveelt. Dan drijft dat uit moeten. En het kan niet zonder. En dan is er een almachtige God en een heerlijke zaligmaker die dat ook wil werken en zal werken. En tenslotte alle gelovigen, allen die de Heere kennen. Ja, wat zal dat toch zijn als straks de hemel open gaat. De heerlijke koning zal verschijnen. Die wie misschien een klein beetje somt ten dele. Als in een spiegel in een duistere reden. Met zoveel aanvechtingen, met zoveel bestrijding. Met zoveel dodigheid en dorrigheid soms in onszelf. Met zoveel afdwalingen en afleiden. Maar we dan die koning zullen zien. In zijn schoonheid. Wel gemeente, dan zullen de kinderen Gods ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Om dan God voor eeuwig groot te maken. En dan samen met al de heiligen te mogen delen. In uw volksgenoegen. Dan zal het einde zijn. Dat is er nooit geen verdriet meer. Daar is God alles en in iedereen. En dan zal de fonteinen opengaan van het eeuwige heil. Gemeente, dat is nou echt toekomst. Voor allen die de Heere vrezen. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 103, het 11e vers. 103 vers 11. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zeg.